Binnen een week stond er een auto voor de deur met een aantal Duitse officieren die ons het huis uitgooiden. We komen u morgen om 12 uur halen. Het hele gezin om u naar Westerbork te brengen. Die gaskamers, dat was een industrie. Hoe kan je op een dag 10.000-12.000 mensen vermoorden, zoals in Auschwitz, en dan al die lijken verwerken? Ze wisten helemaal niet meer wat ze moesten doen. Zolang je nog in Nederland bent, ben je in Nederland. Maar op het moment dat je op die trein stapt, weet je het niet. Alle mensen met Palestina-certificaten, die zijn uitgewisseld naar Palestina.
Dus iedereen dacht, zij zijn...
Wij zitten in Palestina.
Ze hadden geen idee dat jullie in de kampen hebben gezeten.
Nee, geen idee van.
Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken... of ons leren om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris en dit is Held een Eigen Verhaal.
Als 9-jarig jongetje overleeft Micha Gelber verschillende concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na Westerbork wordt hij samen met zijn ouders, broer en andere gevangenen vanuit concentratiekamp Bergen-Belsen oostwaarts afgevoerd een paar dagen voor de bevrijding van dit kamp. De trein weet niet goed waar die heen moet, tot de Russen deze verloren trein na 13 dagen in april 1945 bevrijden. Een nieuw leven wordt langzaam opgebouwd en heel bijzonder om hem vandaag te gast te hebben in deze podcast. Welkom.
Dank u.
En fijn dat u te gast wilde zijn. Ik ben eigenlijk wel benieuwd waar uw verhaal begint. Best wel op jonge leeftijd.
Ja, eigenlijk laat ik heel eerlijk zijn. Ik word morgen 88.
Oh, bijna dus gefeliciteerd dan.
Dank u. Ja. Ik ben 88 jaar geleden geboren in Ede, vlakbij Arnhem. Waar mijn vader werkzaam was bij de zogenaamde Kunstzijde-Unie, de AKU. En daar woonden wij als Joods gezin in een dorp, wat toen nog echt een dorp was, wat maar drie dingen had. Dat was de plaatselijke bevolking, zeer christelijk, dat is echt zwarte kousgebied, toen zeker. Het leger, daar waren grote kazernes. En de fabriek, de AKU, de kunstzijdefabriek. En van voor de oorlog kan ik me eigenlijk niet zo heel veel herinneren, behalve dat wij op 10 mei in de tuin stonden met de tuinman toevallig. Mijn ouders, mijn broer, 2,5 jaar ouder dan ik. Toen er vliegtuigen overkwamen en die hadden de verkeerde markering. En toen begrepen mijn ouders meteen dat wij niet neutraal blijven. Want zij hadden volledig gegokt op de neutraliteit van Nederland. Want we hadden meerdere mogelijkheden om weg te zijn uit Nederland. Maar we zijn toch in Nederland gebleven. Maar ja, toen werden we dus overvallen zoals heel Nederland. En zijn wij in een heel klein autootje met nog een Joods gezin. Althans, hij was Joods. En een babytje van 3 weken zijn wij dus in een autootje naar Rotterdam gevlucht. Mijn vader wilde eigenlijk naar IJmuiden. Kijken of hij nog weg kon komen naar Engeland. En mijn moeder wilde naar Rotterdam, want zij was een Rotterdamse. En daar woonde mijn grootmoeder en mijn tante. En toen zijn we daar, er waren nog geen autowegen, maar bijna een hele dag onderweg geweest om in Rotterdam aan te komen. En daar kan ik me wel van flitsen herinneren onderweg. Een boerderij in de Brandstraat in vlakbij Veenendaal in de Klomp. Waar dus soldaten proberen nog koeien te redden in uniformen van voor de Eerste Wereldoorlog. Dus volkomen voorbereid op de eventualiteit dat er een oorlog komt. Maar we zijn toen in Rotterdam aangekomen. En zoals bekend, dat was dan 10 mei, 14 mei was het grote bombardement. Dat kan ik me allemaal heel goed herinneren. Wij zaten in een soort schuilkelder of een kelder van een huishoudschool. Ja, toen kwamen de bezetters natuurlijk.
En toen had u familie door, we blijven niet neutraal.
We blijven niet neutraal, ja. We kunnen niet meer weg. De grenzen zijn dicht. Nederland heeft gecapituleerd. De dag nadat gecapituleerd was, op de 16e mei, trokken de Duitse troepen binnen. En de eerste auto voor aan een van die kolonnes was de auto van mijn vader, die ze toen al gestolen hadden.
Oké, dus vanaf dat moment was Nederland ook niet veilig meer voor jullie?
Nee, was niet meer veilig. En mijn vader is van oorsprong uit Duitsland. Die is in 1924-25 naar Nederland gekomen. Is toen afgestudeerd in Delft en is gaan werken in Ede, Arnhem-Ede. Die wist precies wat er in Duitsland gebeurde.
Ja, want dat speelde daar natuurlijk de Jodenhaat al langer.
Ja, veel, veel langer. Daarom is hij ook weggegaan naar Duitsland. Ja. En mijn grootmoeder, zijn moeder dus, die woonde nog in Duisburg met de zogenaamde Kristallnacht in november 1938. En vrienden, collega van mijn vader, die hebben haar toen uit Duitsland weggehaald.
Op tijd voor Kristallnacht, want voor de mensen die dat niet kennen, wat is er die nacht gebeurd?
De Kristallnacht was op 9 november 1938 was er een algemene pogrom, hoe moet ik het eigenlijk noemen, tegen de Joodse bevolking die toen nog in Duitsland was. Winkels werden geplunderd, huizen werden in de brand gestoken, Joden werden op straat vermoord. Het was echt het eind van dat je nog ergens een kant uit kon als Jood in Duitsland.
En het begin van de echte oorlog.
Ja, de echte oorlog, de echte vervolging voor zover het de Joden aanging. Hè. Ja. De echte oorlog begon natuurlijk op 1 september 1939 toen ze Polen zijn binnengevallen.
Ja, maar de Jodenhaat is Kristallnacht, is een belangrijk moment geweest.
Is een heel belangrijk punt. Hè. Ja. Ze zijn al in 1935 begonnen met een grote hoeveelheid maatregelen. De zogenaamde Nuremberger wetten. En toen Seyss-Inquart is de man die werd benoemd door Hitler als de machtshebber of wat je het maar wil noemen in Nederland. Dat was een Oostenrijkse advocaat, maar hij was ook generaal van de SS. En die is hier naartoe gekomen 2 weken na de capitulatie en heeft hier tot de laatste dag gezeten van de oorlog. Hij is uiteindelijk vanwege zijn goede daden ter dood veroordeeld in Nuremberg en opgehangen bij het grote proces. Hij was een van de grootste boeven. En ik vertel het altijd zo dat hij een koffertje bij zich had en daarin zaten de zogenaamde Nuremberger wetten van 1935, waarin alle maatregelen stonden die ze al 5 jaar hadden toegepast in Duitsland.
Ja, dus het begon toen ook echt in Nederland.
Begonnen de maatregelen. Hij is eigenlijk praktisch direct begonnen met allerlei maatregelen. En dat is een hele serie, maar de belangrijkste zijn bijvoorbeeld dat alle Joden die op een of andere manier in overheidsdienst waren, of het nou een politieman was, of in het leger zat, of professor was, of een dokter in een ziekenhuis, maar vooral ook de rechterlijke macht, daar zaten nogal wat Joodse juristen, die werden allemaal ontslagen.
Gewoon per direct.
Per direct. En vrij snel daarna heeft hij toen de Joodse Raad ingesteld, dat was al wel begin 1941, die gebruikte om alle maatregelen die ze troffen, die gaven ze aan de Joodse Raad. En die moesten maar zorgen dat ze uitgeoefend werden door de Joden.
Ja, dat is toch bizar. Dat is een Joodse Raad waardoor het eigenlijk voor de Duitsers heel makkelijk werd om ook de Joodse mensen te traceren, toch? Want de Joodse Raad,
precies.
Die
zat in ze wisten hoe men iedereen moest bereiken. Men had dan. Maar wat ze ook gedaan hebben nog voordat de Joodse Raad, nou, ik geloof dat dat de eerste daad was van de Joodse Raad, dat ze ervoor moesten zorgen dat alle Joden zich gingen registreren. En ik geloof dat tot 98% van de Joodse gemeenschap zich heeft laten registreren. Dat was toch al wel bekend op de stadhuizen wie wat waar woonde. Maar er stond niet altijd speciaal bij genoteerd dat je Joods was. Maar nou moest je je dus registreren als Joods zijnde. Dus alle Joden, nogmaals, 98% hebben dat gedaan. Van ja, wat maakt dat nou uit? Die hebben zich laten registreren.
Nog niet weten wat er komen gaat.
En dan was het dus ook makkelijk om de mensen te ontslaan en de volgende maatregelen te treffen. En wat voor mij persoonlijk aangaat is, wat heel belangrijk was, 1 september 1941 mochten Joodse kinderen niet meer naar scholen. Dus niet naar algemene scholen, gewoon openbare scholen, maar ook niet naar katholieke of christelijke of privé scholen. Dat mocht allemaal niet meer.
Ja, want hoe oud bent u op dat moment?
Ik was op dat moment, dat was 1941, was ik net 6, ik moest net beginnen. Ik heb nooit een school gezien tot 1945. En mijn broer, die dus ouder was, die moest van school af.
Jeetje, ja.
Dus dat was natuurlijk een hele nare maatregel. Maar in de grote steden waren zoveel leraren voorradig, Joodse leraren, dat overal Joodse scholen werden georganiseerd. Ook in Arnhem en ook in Utrecht en in Groningen en al die plaatsen, uiteraard Amsterdam en Den Haag en Rotterdam. Maar in Ede heb ik nooit school gezien. Dat was natuurlijk een hele nare maatregel. Maar op die manier hadden ze ook al die kinderen georganiseerd bij elkaar. Ja. En er zijn natuurlijk heel veel beroemde foto's van kinderen die in de klas zitten, waar leraren bij staan, waar misschien twee leerlingen van over zijn, van de 30 of 40 leerlingen. Ja. En niemand van de leerkrachten.
En elke week dat er kinderen verdwenen.
Oh ja,
dat
verdwenen dus met hun ouders natuurlijk.
Ja. Was er een moment ook, want je geeft al aan, op dat moment kreeg je door de maatregelen dat de Jodenvervolging echt grotere vormen aannam. Is er een moment geweest dat je ouders erover dachten om te gaan vluchten of gelijk onder te duiken of zich niet te laten registreren?
Vluchten was natuurlijk buitengewoon moeilijk. Als er mensen gevlucht zijn, meestal jonge mensen, zelden met kinderen, alleenstaande, die of Engelandvaarder werden of via België, Frankrijk, Spanje hebben kunnen bereiken. Maar dat ging gepaard met hele grote gevaren. Mijn ouders hebben het vluchten niet meer overwogen.
Nee, en het onderduiken? Of was dat op dat moment nog niet?
Dat was nog niet aan de orde. Nadat dus eerst iedereen was ontslagen, de scholen gesloten en alles geregistreerd, is een maatregel gekomen dat iedereen zijn bezittingen moest inleveren. Geld, de firma's, de vele handelsondernemingen of andere Joodse ondernemingen werden afgenomen, die werden in beslag genomen. Er werden dus bewindvoerders benoemd. En als het grote bedrijven waren, brachten ze mensen uit Duitsland. Maar meestal waren dat Nederlandse advocaten of economen of accountants of wat dan ook. Die dus die firma's gingen besturen. Maar de mensen waren hun bedrijven kwijt. Daar waren nog wel mensen bij die op een of andere manier met het betalen van veel geld nog weg konden komen. Met de gratie van zij is een kwart of zijn handlangers. Maar dat was een heel groot risico.
Ja.
En toen kwam natuurlijk op 3 mei 1942 dat iedereen ster moest gaan dragen. En dat was natuurlijk in de steden sowieso, werden mensen al in bepaalde wijken en buurten geplaatst. Die werden hun huizen uitgegooid. Maar wij woonden dus gewoon in Ede in ons huurhuis. Nou ja, wij dachten dan blijven we daar wel zitten. Maar ik denk dat binnen een week stond er een auto voor de deur met een aantal Duitse officieren. Dat kan ik allemaal nog heel goed herinneren. Die ons het huis uitgooiden. Wij moesten dus weg. Met achterlating van alles wat we hadden.
En waar moesten jullie heen?
Nou, we hebben eerst een week en een maand in een pensionnetje gezeten in Ede. Nee. En die hadden een of ander klein huisje, twee onder een dak aan de spoorbaan in Ede. En daar hebben we toen een huisje gekregen. En daar zijn we toen ingetrokken. En allerlei bevriende collega's en medewerkers van de fabriek hebben we dat weer ingericht. Zijn we daar gaan wonen. Er waren praktisch geen dingen die wij eerder hadden geëvacueerd uit ons eerste huis. Behalve een grote antieke dekenkast uit de 16e of 17e eeuw. Die is dus naar een schoolmeester gegaan. En die hebben we dan na de oorlog weer teruggekregen.
Wat mooi,
maar dat is ongeveer het enige wat wij teruggevonden hebben.
En verder werd alles gewoon ingenomen. Je werd gewoon het huis gezet.
Toen hebben we dus een jaar in dat huisje gewoond. Waar wij ons met z'n tweeën, 's ochtends kregen we een beetje les van mijn moeder. En mijn broer die hielp een beetje bij de bakker, door met een fiets met een mand erop ging die brood bestellen bij mensen. Mm. Want hij was over de 10. Nou, dat kon hij dus wel doen.
Yeah.
Maar verder deden wij natuurlijk niks in Ede.
Was het onveilig? Of merkte je veel van de vervolging?
Niemand deed ons kwaad.
Omdat het dus ook een klein
dorp was en iedereen kende wat.
Was dat ook de reden waarom, want je zit er nu in 43, dat eigenlijk best wel lang gemoedelijk met elkaar in een huis had kunnen zitten?
Ja, grote steden misschien. Maar wij woonden een week in dat nieuwe huisje. Dat was eind juni 1942. Toen werd mijn vader op een of andere manier bereikt vanuit Amsterdam door de Joodse Raad. Van denk erom, Erik, ze zijn begonnen met de mensen op te roepen. Toen zijn dus de eerste brieven rondgestuurd dat mensen zich moesten melden bij het Weesper Station of bij de Hollandse Schouwburg. Dat waren dus de eerste oproepen dat de mensen zich moesten melden voor het transport naar Westerbork. En van Westerbork te werk te worden gesteld in het oosten van Duitsland of Polen.
Bizar.
Toen werd mijn vader dus gewaarschuwd. Toen zijn wij ondergedoken. Mijn moeder met mij bij de verpleegster van de fabriek. Mijn vader met mijn broertje bij een andere medewerker van de fabriek. En na 3 dagen kreeg hij het bericht. Alles veilig, jullie kunnen weer opduiken, jullie kunnen weer naar huis. Want die eerste, laten we zeggen, golf was geweest. De eerste transporten hadden plaats gehad. 30 juli 1942, geloof ik, is de eerste trein vertrokken naar Auschwitz. Vanuit Westerbork. Mm-hmm. Toen is het echt begonnen. Wij hebben thuis nog wel een aantal dingen meegemaakt. Ook nog in ons eerste huis. Toen dus alle Joden werden ontslagen uit officiële functies, mochten Joden geen niet-Joden meer in dienst hebben. En wij hadden een dienstmeisje, heette dat een meisje voor dag en nacht. Die woonde gewoon bij de familie in huis. Dat was meestal een van een jonge die verloofd, een jonge vrouw die verloofd was uit Friesland of uit Zeeland of wat dan ook.
Die hielp bij het huishouden.
Die, geld, die, ja. die wilde geld sparen om te kunnen trouwen voor de uitzet. Dat was toen nog uitzet. En die woonde, maar die moest weg, want ze was niet Joods. En toen heeft mijn moeder een advertentietje geplaatst in een Joodse krant in Amsterdam. En daar kreeg ze 103 reacties op van allemaal jonge dames die graag Amsterdam uit wilden en die wilden werken. Maar er stond ineens een man bij ons voor de deur, een Willem Kosman, plat Amsterdam sprekend, een boom van een kerel. En die zegt, ik ben Willem Kosman, ik ben de tweede marathonloper van Nederland. Ik wil graag bij u huisknecht worden. Nou, wij, mijn moeder dacht, met die jongetjes, dat is wel leuk, we nemen Willem aan.
Mm-hmm.
Dus Willem kwam bij ons in huis. En dat betekende dus gewoon dat hij deel werd van het gezin. Hij at met ons aan tafel.
En hij was Joods ook. Dus dat
hij was Joods, Joods ja, ja. ja, uiteraard was ja. hij Joods. Tot hij op een gegeven moment een keer na het eten naar zijn zolderkamer ging. Het licht aandeed voordat hij heeft verduisterd. Alle huizen, dat was een van de eerste verordeningen. Ik denk dat de Duitsers hier 2 weken waren.
Ja.
Verduisteringsorders. Dus iedereen moest ervoor zorgen dat hij zwarte papieren rollen had. Zodat hij 's avonds, als je je licht aan wilde steken, eerst die luiken moest laten zakken. Of die papieren gordijnen moest laten zakken. Zodat er buiten geen licht gezien kan worden. Verduisteren noemen we dat. En hij had eerst het licht aangedaan en toen pas verduisterd. Maar ik zei al, er waren veel kazernes in Ede, die ook achter ons huis. En in de kortste keren stond de Grüne Polizei, dat was dus hun, zeg maar, hun marechaussee bij ons voor de deur, wie er wel sabotage had gepleegd. Want die hadden het licht gezien. En dat mocht niet. En toen hebben ze hem gearresteerd voor sabotage. En omdat hij geen vergunning had om Amsterdam te verlaten. Hij had ook geen vergunning om in Ede te verblijven. Dus hij is samen met mijn ouders gearresteerd. En gelukkig zijn mijn ouders na 3 dagen vrijgelaten. Misschien door de fabriek dat die zich daarmee bemoeid hebben. Of dat ze niks met mijn ouders wilden. En die zijn weer thuisgekomen. Mijn broer en ik zaten bij kennissen van mijn ouders in Wageningen. Dus dat kwam weer goed. Maar wat gebeurde met Willem? Die is naar Westerbork gestuurd, van Westerbork naar Mauthausen. En Mauthausen betekent dat hij daar vermoord is. Er zijn iets van 1800 mannen met de eerste razzia in Amsterdam en met andere gelegenheden naar Mauthausen gestuurd. En ik geloof dat er 2 zijn teruggekomen. Wij zijn toen eens ondergedoken. Na 3 dagen zijn we teruggekomen. Maar in die dagen hadden wij een groot rood bord op de voordeur staan. Gevaar. Besmettelijke ziekte. En dan weet ik niet of er onder stond difterie of rode hond of wat dan ook. Dan durfde niemand dicht bij het huis komen.
Ja, want Duitsers, dan zouden ze bang zijn voor de ziekte. Ja. Best slim.
Ja, ja. Ja. Zoals wij daar dus in het huis zaten, waren wij ook wel een doorgangshuis. Dat betekende dat soms om 6 uur een verzetsgroep, een echtpaar of iemand brachten. Die kwam bij ons binnen. Die verzetsgroep vertrok, verdween. En dan kwam er om 7 of 8 uur 's avonds kwam er een andere verzetsgroep. Die kwam die mensen weer ophalen voor een ander onderdakadres. Die moesten dan verschuiven van het ene onderdak naar het andere onderdak. Maar die groepen mochten niet met elkaar in contact komen. En van elkaar weten dat ze bezig waren met dit soort onderduikassistentie.
Ja, jullie huis hielp daarbij.
Ja. En we hebben zo ook een keer een meisje gehad. Ze was nog net geen baby of misschien nog een beetje iets groter dan een baby. Die lag dus in het ledikantje bij ons in de kamer. Want we hebben 2 slaapkamers. Mijn ouders, mijn broer hadden 1 kamer en mijn broer en ik de andere. En dat meisje is een weekje bij ons geweest. Die is gebracht en weer gehaald.
Het ging gewoon door.
En waar die dan verder is ondergedoken, weet ik niet.
Dat wilden jullie waarschijnlijk ook niet weten, omdat ze zouden vragen.
Dat wisten wij allemaal niet.
En op welk moment worden jullie opgeroepen?
Nou, je zult je afvragen. We zijn nog een tweede keer ons huis uitgegooid. Ja. Toen zijn we in het tweede huis terechtgekomen. Derde huis terechtgekomen. En waarom konden wij ons tot eind juli 1943 onder de beperkingen die bestonden toch vrij bewegen? Ik bedoel, mijn broer en ik konden geen winkel binnenlopen in Ede. En als we langs de ijsboer liepen, dan kwam die naar buiten met 2 horentjes voor ons. Hè. Dus de mensen waren heel aardig bij ons in het dorp. Maar mijn vader had een zogenaamde sper. Hij had een brief, die was uitgegeven door de SD, de Sicherheidsdienst, dat hij vrijgesteld was van een arrestatie vanwege zijn functie in de fabriek. En die fabriek had een dochterbedrijf, heel groot, veel groter dan zijzelf, in Wuppertal. Dat was dus in Duitsland. En mijn vader was in zijn wereld van producent en chemicus, was hij een bekende figuur. Uh-huh. Dus wij hadden een vrijstelling om niet gearresteerd te worden.
Hij was gewoon te waardevol voor een Duits bedrijf.
Ja, ja. Ja, dus, zo kan je het wel noemen. Ja,
ja, indirect dan.
Maar op een gegeven moment, we zaten net in ons derde huis, kwam er 's avonds om 8 uur een politieman in Burger om te zeggen, er ligt een arrestatiebevel bij ons op het bureau, politiebureau. We komen u morgen om 12 uur halen, het hele gezin, om u naar Westerbork te brengen, want de brief, zo heette dat, de sper is geplatst. De sper is opgegeven, die is geëxplodeerd. Ja. Zeggen. Ja. Dus jullie zijn niet meer beschermd. Zorg dat u weg bent.
Aha.
Onderduiken, wegwezen.
Ja.
Mijn ouders hebben besloten dat niet te doen. Ondergedoken in Ede waren mijn grootmoeder en tante. Die waren na het bombardement uit Rotterdam in Bussum gaan wonen en van Bussum zijn ze ondergedoken in Ede. Kan geen toeval zijn. Die gingen van mevrouw A naar mevrouw B. Dus het verhuizen van de onderduik. Die 2 vrouwen hadden ruzie. Dus die eerste vrouw heeft bij de verkeerde politieman in Ede, dat was een jodenjager, hun verraden. En die waren 10 dagen later in Sobibor vermoord. Van de dag dat ze. Dat wisten wij niet. Wij wisten wel dat ze naar Westerbork waren gebracht. En misschien ook naar het oosten van Europa. Maar wij wisten niet
dat, zo snel
dat er zo'n vernietiging plaatsvond.
Ja,
zo dat industrieel.
Niet, ja,
dat
niet
wist men niet.
Nee.
En mijn vader was. En mijn moeder ook, want die werkte voor de BBC. En mijn vader pleegde sabotage in de productie van de fabriek. Maar dit wist men niet, dat de mensen daar industrieel werden vermoord. Het was een industrie. Die gaskamers, dat was een industrie.
Mm-hmm.
Hoe kan je op een dag 10.000-12.000 mensen vermoorden, zoals in Auschwitz, en dan al die lijken verwerken? Ze wisten helemaal niet meer wat ze moesten doen. De crematoria waren niet groot genoeg. Okay. Dus wij wisten niet dat mijn grootmoeder en tante weg waren, maar we wisten wel hoe gevaarlijk het was om ondergedoken te zijn. En we wisten ook dat die verkeerde politieman niet zou rusten tot hij ons gevonden zou hebben. Want die had dus wat tegen. Hij woonde bij ons op de hoek van de straat, maar hij was een gevaar voor de Joden.
Ja, dus voor je ouders was het echt een risicoanalyse van.
Ja, mijn vader zei dus het volgende. Hij wist dat Mussolini gevangen was en Amerikanen in Rome. Hij wist dat de Russen aan de Poolse grens stonden. En wij hadden een heel belangrijk document. Wij hadden een rode, althans de aankondiging, maar we hebben het inderdaad gekregen. Een Rode Kruiscertificaat uitgegeven op verzoek van de Engelsen. Zodat wij op een lijst kwamen om desnoods uitgewisseld te worden, geruild te worden tegen Duits nationalen die in Palestina woonden.
Ja, het welbekende Palestina-document.
Het bekende, ja. Heb je er wel van gehoord?
Ja, zeker. Ja, dat
Palestina-certificaat.
Dus ja.
En doordat wij dat certificaat hadden, heeft mijn vader op die drie dingen bij elkaar, wij staan op de lijst, om uitgewisseld te worden tegen Duitsers. En hoe kwam dat? Mijn moeder had een zuster in Jeruzalem. Die is al in 1934 in Jeruzalem gaan wonen. Was daar getrouwd, had er al een zoon. Mijn vader is op bezoek geweest in 1935. Mijn moeder in 1937. Mijn ouders waren door en door Zionisten. Alleen maar één droom. Wij willen naar Palestina. Toen was er nog geen sprake van Israël. Palestina.
Ja.
Maar mijn vader wilde alleen maar gaan als hij een baan had.
Ja.
Daardoor zijn ze nog steeds niet gegaan. Maar doordat mijn moeder een bloedverwante had, zijnde mijn tante. Ja. En doordat mijn ouders vooraanstaande Zionisten in Nederland waren, hebben wij zo'n certificaat gekregen. Dus mijn ouders hebben besloten, we nemen het risico, de oorlog is zo voorbij.
Ja.
Iedereen heeft toch gedacht dat er een landing zou komen in 1943 en niet in juni 1944. Nee. Dacht men. Nogmaals, niet wetende waar die treinen naartoe gaan en wat er met de mensen gebeurt vanuit Westerbork. Nee. Dus we zijn naar Westerbork gegaan, 's ochtends kwamen ze ons halen. Twee rechercheurs, een burger, en met de trein naar Westerbork gebracht. Die foute politieman die reed nog een beetje met zo'n motorfiets met zijspan om ons op te jagen naar het station. Maar toen zijn we in Westerbork gekomen. En daar zijn wij in totaal 5 maanden gebleven. Wachtende op uitwisseling of ruilhandel. Human trading is het niet anders. Naar Palestina.
En Westerbork is natuurlijk voornamelijk, was dat toch ingericht als doorvoerkamp. Dus het was nog. Ik zeg even relatief gemoedelijk qua sfeer. Ja. Mensen zaten wel in barakken en het was niet een prettige situatie. Maar jullie hadden daar nog niet het besef toch wat een volgende halte zou zijn.
En dat heeft die kampcommandant Gemmeker, heeft dat heel slim gedaan. Hij heeft een sfeer gecreëerd in Westerbork van rust. Met theater en ziekenhuis en centrale keuken en allerlei voorzieningen. En wij gingen als kinderen spelen buiten het kamp op de zandvlakte. En daar waren treintjes en daar kon je mee spelen met de kiepkarretjes enzovoort. Maar het was wel zo dat de week daarna dat je kwam, hele andere kinderen waren. Want de meeste kinderen waren de week daarvoor alweer gedeporteerd.
Ja, want op de maandagavond werden de lijsten opgehangen, toch?
Ja. Hoe was dat? Nou, er werden niet alleen opgehangen. Mensen waren wel van tevoren geïnformeerd, meestal. Op maandagavond mocht je dus de barakken niet uit. En dan werden de namen voorgelezen. Wie de volgende ochtend om 7 uur enzovoort bij de trein moesten zijn.
Ja.
Dat was de meest verschrikkelijke avond, want dan brak echt de paniek uit.
Ja, want Westerbork is natuurlijk nog bij huis en dan die weet niet waar je heen
Zolang
gaat.
Je nog in Nederland bent, ben je in Nederland. Maar op het moment dat je op die trein stapt, weet je het niet. Nee. En nogmaals, we wisten dat niet. De bewaking was ook in eerste instantie Nederlands. En intern waren het onze eigen mensen. Nou waren dat niet altijd de beste die dat deden. Maar we hadden een soort ordendienst. Een soort mensen die ervoor moesten zorgen dat alles geordend liep.
Ja.
Verdelen was van eten. Op bepaalde bevelen werden uitgevoerd. En vooral dinsdagochtend die trein.
Trok.
En dan mochten wij dus niet de barakken uit. En verder als jongetjes, ze beweren altijd dat er een school was in Westerbork. Heb ik nooit gezien.
Nee.
Maar er was dan polio en er was dit en er was dat om een of andere reden. In mijn periode heb ik geen school gezien. Nee. 5 maanden. En toen kwam het bevel al in november 1944. Toen waren we er 3 maanden. Dat we naar een kamp zouden gaan in Duitsland. En dat is iets wat redelijk onbekend is. Maar Gemmeker heeft na de oorlog in de rechtbank altijd beweerd dat hij niet wist waar de treinen naartoe gingen. Wat er gebeurde aan het eind van de treinreis. Hij is daar ook niet voor veroordeeld. Als zijnde een oorlogsmisdadiger. Hij is wel veroordeeld, maar voor andere zaken. Maar voor 10 jaar, hij heeft geloof ik 5 jaar in de bak gezeten. Maar mijn vader kreeg dat briefje dat we dus naar Duitsland moesten. En toen is mijn vader, die had daar een klein laboratorium. En daar kwam Gemmeke wel eens voorbij. Ze spraken hetzelfde Duits. Want mijn vader kwam uit Duisburg en hij uit Düsseldorf. Ja. Nou, dat is zoals van Rotterdam naar Den Haag. Dat, ja. Vlakbij. En toen heeft mijn vader gevraagd, wat moet ik doen? Hij zegt, ik weet niet wat ik moet doen. Hoe lang kan je mij met mij, mijn vrouw en mijn kinderen hier in Westerbork houden? Zegt hij, ik kan jullie houden zolang als ik wil. Tot het bevel komt uit Berlijn of Den Haag dat alle gezinnen met kinderen moeten worden doorgestuurd. Gedeporteerd naar de gaskamer. Schoorsteen moet branden, je moet roken. Dat zei hij er allemaal niet bij. Zegt hij, als dat bevel komt, kan ik jou ook niet houden. Waar de trein nu naartoe gaat, waar jullie naartoe gaan in Duitsland, dat is een nieuw kamp en dat ken ik niet. Dat is pas net in gebruik genomen, dat was dus Bergen-Belsen. En ik kan je anders de trein niet aanbevelen. Alsof dus, hij niet wist wat er gebeurde.
Hij wist dat hartstikke goed.
Natuurlijk,
ja.
Als je een SS-officier, commandant van een concentratiekamp bent, dan weet je toch van de gaskamers.
Ja.
Kom, er waren ook wel mensen bij ons in het kamp die het wisten.
Ja. Dus was dat een overweging voor uw vader om dan...
Toen heeft hij dus met mijn moeder besloten, wij gaan met onze Zionistische vrienden, met die 1270 die een Palestina-certificaat hadden, een gedeelte daarvan ging met de eerste trein naar Bergen-Belsen. En dat was inderdaad een nieuw kamp. Dat kamp was praktisch leeg. Want het heeft 3 fasen gehad, Bergen-Belsen. Je hebt de fase dat ze er, om te beginnen, werknemers gewoond hebben voor de oorlog, die de kazernes gebouwd hebben daar vlakbij. Daarna zijn de Russische krijgsgevangenen gekomen. Dan weet ik nooit of dat 20 of 30.000 waren. Maar na 3 maanden waren ze op 100 na waren ze dood. Gewoon verrekt. Toen is het op een gegeven moment door de Weermacht aan de SS gegeven, die dat kamp zijn gaan gebruiken als een austauschlager, een uitwisselingskamp. Dat was dus puur ter beschikking van de ministerie van Buitenlandse Zaken en de andere instanties om te ruilen, om pure mensenhandel.
Mensenhandel, ja.
En daar kwamen dus mensen met zulke Palestina-certificaten of met Engelse of Amerikaanse paspoorten of Zuid- of Midden-Amerikanen die om een of andere reden niet in eerste instantie vermoord werden.
Ja.
Die gingen niet automatisch naar de gaskamer. Dat is waarom ik hier zit. Maar dat was geen garantie dat je het overleeft. Want van die Joden die uit Nederland naar Bergen-Belsen zijn gegaan, is de helft niet teruggekomen.
Wat was het verschil met dit kamp? Waren de omstandigheden hier heftiger, dus minder eten? Of?
Kijk, op het moment dat wij met de trein, die dus een trein was, niet van goederenwagens, maar van oude coupé-wagons, zijn we aangekomen in Bergen-Belsen. En dat is geen 3 dagen en nachten. Je zit gewoon in een coupé. Toen moest je daar uitstappen en daar stond de SS, die we niet hadden op deze manier in Westerbork. Met hun schmeisser, met hun herdershonden, met het geschreeuw raus, raus, snel, snel. En toen zijn wij dus in kolonnes zijn we naar het kamp gelopen. Dat is 7 kilometer. Nou, voor klein jongetje is dat toch een rotend.
Ja.
En zeker bagage mochten we niet meenemen. Dat zou allemaal komen met vrachtwagens. En toen wij dus binnenkwamen in die afdeling, want er was een hele serie compound, zal ik het maar noemen, stond daar inderdaad op het exercitieterrein, stonden onze koffers. En dat was meteen anders. Dat was zwaar prikkeldraad met prachtwachttorens en SS en geschreeuw en honden. Toen werd iedereen ingedeeld in een barak. En wij kwamen dus in een barak waar al een groepje mensen wel zaten. Dat waren Grieken uit Saloniki. En er zaten nog een paar anderen ook bij. De Joodse bevolking van Saloniki, dat was 65% van Saloniki, die zijn in 3 maanden vermoord. Maar deze mensen waren ook een soort Joodse raad, maar een stapje erger. Die hebben echt het werk gedaan voor de moffen. Die hebben dus, daar was de opperrabijn bij, en die heeft gewoon de lijsten van zijn gemeente genomen om die mensen te kunnen arresteren. Enzovoort, enzovoort. Die hebben dus veel erger dan de Joodse Raad in Nederland.
Hun eigen volk.
En ja. Ze zijn met z'n stuk of 77, maar van 1 kind. Daar waren ook echt misdadigers bij. Ja.
Joodse misdadigers.
Ja. Mensenhandelaren. En er was een moordenaar bij. Dat groepje van 77, die zaten al in Bergen-Belsen. En toen vroegen ze, toen wij daar aankwamen, of er een vrouw was die Frans sprak. Want die vrouwen die hadden altijd ruzie onder elkaar, maar ze spraken allemaal Frans. Behalve Grieks spraken ze ook Frans. Die zou dan de barakkenleidster worden waar die vrouwen in verbleven. En dat kind. En dat werd mijn moeder.
Die kon Frans.
Die sprak toen goed Frans.
Ja.
En zo zijn wij dus in die barak gekomen met die Grieken.
Want jullie zijn inderdaad met z'n allen heen gegaan. Dus dat is wel... Je bent wel met elkaar, je kent elkaar dan een beetje.
Ja, dat waren allemaal vrienden en kennissen. En ik bedoel, vandaag nu in het Holocaust Museum ben ik dan nog wel indirect mensen tegengekomen.
Dus iedereen in het kamp had op een manier nog een mogelijkheid om niet afgevoerd te worden.
Om ten dienste zijn van de Duitsers, om niet direct
af te voeren. Dus iedereen had een bepaalde waarde eigenlijk nog voor de Duitsers. Ja, zo moet je het denk ik zien.
Wij waren handelswaar.
Handelswaar, ja. Of dus mensen in functies die dus, wat jij zegt, niet zoals de Joodse Raad, maar mensen hebben verlinkt. Dus allemaal nog waarde hadden voor Duitsers. Dat ze denken, die kunnen we niet in één keer vermoorden.
Er zijn ook wel mensen, er zijn daadwerkelijk in de zomer van 1944, zijn er 222... certificaathouders zijn uitgewisseld naar Palestina.
Ja, dus dat gebeurde ook.
En er zijn mensen uit Paraguay, die zijn in begin 1945 naar Zwitserland gegaan. En we kregen op een gegeven moment een groepje Joden uit Tripoli. Nee, niet uit Tripoli, uit Benghazi, Libië.
Libië.
Die kwamen helemaal gekleed uit het Midden-Oosten. Op die manier, zoals op sandalen enzovoort. Maar dat gedeelte van Libië was Italiaans-Engels. Dus die mensen werden niet... Die werden om te beginnen al naar dit speciale kamp gestuurd. Ja. Maar die zijn na een paar weken ook alweer vertrokken naar iets, een of ander kamp aan de grens van Zwitserland.
Ja.
Er is ook niets gebeurd. We hadden ook een groep uit Amsterdam, dat waren diamantairs. En die hadden ze allemaal als diamantairs, zowel handelaren als bedrijfseigenaren, als gewoon werklui, die dus diamantslijpers waren, die hebben ze naar Bergen-Belsen gebracht met het idee een fabriek te beginnen, waar ze dus ruwe diamanten tot industriediamanten maken. De machines waren er ook al.
Ja, dus weer waarde voor de Duitsers. Dus mensen
maar ze kregen de diamanten niet. Die waren verstopt.
Ja.
En die gaven de Joden niet op. Dus toen hebben ze in 1 dag... Op 4 december, op 5 december, hebben ze de mannen gedeporteerd vanuit Bergen-Belsen naar Sachsenhausen en naar Neuengamme enzovoort. Er is van die hele groep zijn er maar 3, eigenlijk 4, teruggekomen. Dat liep in de honderden. En van de vrouwen is een groter gedeelte, die zijn de dag erna gedeporteerd. En de kinderen zouden nakomen, waren 50 kinderen. Maar die 50 kinderen zijn in Bergen-Belsen gebleven, overgeschoven naar een vrouwenkamp, Pools vrouwenkamp. En die hebben daar de oorlog overleefd, alle 50. Toen wij aankwamen, zat er een groep van Poolse en Nederlandse Joden met allerlei papieren die nog onderzocht werden.
Okay.
En daar werd dus vastgesteld dat de papieren allemaal vervalst waren. En die zijn dus in januari 1944, toen wij daar net waren, zijn die allemaal doorgestuurd naar Auschwitz, allemaal vermoord. omdat hun papieren niet deugden. Dus daar konden Duitsers geen gebruik van maken.
Ik snap hem. En hoe was het in het kamp? Hadden mensen veel honger of hoe was het?
Er was absoluut onvoldoende voeding. Medicijnen waren er niet. Doktoren hadden we genoeg. Juristen hadden we genoeg. Want in die groep van mensen met dit soort papieren, en vooral onder de zionisten enzovoort, zaten veel doktoren, intellectuelen. Veel van dit soort mensen.
Hoogopgeleide.
Misschien onder de mensen die papieren hadden van landen die bevriend waren, omdat ze daar familie hadden, hebben ze dus hadden ze paspoorten. Dat was niet altijd de juridische of de medische groepering. Maar het waren ook allemaal mensen.
Ja.
En wij hadden allemaal honger.
Allemaal.
En we hadden allerlei ziektes. En ik was een van de allereerste die in juni 1944 tyfus kreeg. En toen ben ik dus in het zogenaamde lazaret, heette dat. Het rivier, zo'n klein soort veldhospitaal. Ben ik dus 2 weken verpleegd. En ik heb dat overwonnen en daar ben ik alleen maar sterker uitgekomen. Mijn weerstand, die ik misschien al had, is alleen maar sterk. Want als je het overleefde, dan...
Ja, maar de overlevingskans was niet zo groot. Ook niet gezien goed.
Nee, absoluut niet.
Hygiëne en de geen medicijn hebben.
Moet je nagaan dat je een barak hebt met 300 mensen. En 300 mensen. En ertussenin zit een waslokaal. Met een paar troggen van rieten. En 2 toiletten voor 600 mensen.
Het was natuurlijk heel besmettingsgevoelig.
Heel besmettelijk. Dat was de ramp. Dus mijn vader kreeg op een gegeven moment vlektyfus. Vlektyfus was dodelijk. Want je kreeg op een gegeven moment, je mocht het ziekenhuis in, dat lazaret. Als je 39 had, die temperatuur liep op tot 41. Medicijnen zoals penicilline en dat soort dingen, dat kenden we nog allemaal niet. Hè?
Nee.
Dat bestond niet. En ze hadden we sowieso niet gehad. En dan ging je weer naar beneden naar 39 als je dat overleefd had. En dan werd je eruit gegooid. Dan ging je terug naar je barak.
Nog
en dan ging je kapot. En dan ging je, want dan kreeg je een relapse. En dan ging je toch kapot. Mijn vader lag daar in bed. En die Duitse arts, we hadden onze eigen artsen, maar er was ook altijd een Duitse arts. Misschien was het een veearts, was een vrij jonge vent. En die spreekt mijn vader aan. Uiteraard in het Duits. Hij wist dat mijn vader Duits sprak. Uiteraard als Duitser van oorsprong. En die zegt, wie heist u? Zegt mijn vader, Gelber. Mijn achternaam.
Ja.
Zegt hij, nee, dat weet ik. Dat hangt hier op je bed dat je Gelber heet. Wat is je voornaam? Wat is deine roefnaam? Zegt hij, Erich. Erik. Zien we naamgenossen? Hebben we dezelfde voornaam? Mijn vader nog 3 weken in het ziekenhuis gelegen.
Zoiets kleins.
Willekeur.
Ja.
Willekeur. Maar daardoor heeft hij overleefd.
Bizar.
Doordat het karakter van Bergen-Belsen veranderde. Ik vertelde je, het was eerst leeg. Toen kwamen wij. Die Russen hadden we al gehad. En ja. Die bouwers hadden we gehad. Toen kwamen in de verschillende afdelingen kwamen allerlei mensen die met hele speciale prominente figuren uit de hele wereld, uit de bezette gebieden.
Ja.
Niet alleen uit Nederland, die zaten daar. Er was een klein Russisch krijgsgevangenenkamp, maar niet van het grote. Dat waren collaborateurs. Dan kreeg je het neutrale kamp. Daar zaten weer andere figuren, ook Nederlanders. En dan kreeg je het sternlager, het kamp waar nog een ster werd gedragen. Wij kwamen namelijk aan, en het bijzondere is, wij werden niet kaal geschoren. Ik heb geen tatoeage met een nummer. En we hielden onze kleren. Om de dood eenvoudige reden, ze konden ons niet uitwisselen naar Palestina of Paraguay of waar dan ook naartoe, met een getatoeëerd nummer, zoals een koe met een plaatje in zijn oor.
Ja, ja.
Dus we hadden onze eigen bezittingen, wat we bij ons hadden in onze koffers, hebben wij behouden.
Ja.
Dat werd in alle andere concentraties afgenomen. Meteen afgenomen alles.
Een nummer gelijk. Ja,
punt.
Ja.
Zo kwamen wij dus min of meer wel aan onze eigen spullen. En je had dus de vrouwenbarakken.
Ja.
En je had de mannenbarakken. De mannen moesten na 8 uur uit onze barakken weg zijn naar de mannenbarakken. Maar wij, mijn broer en ik, sliepen natuurlijk met mijn moeder in de barak. In 1 bed, uiteraard. En ja, toen begon het kamp te veranderen. In het oosten stortte alles in. Auschwitz en Sobibor bestond al lang niet meer. En toen is men begonnen met de gevangenen die nog in leven waren naar het westen te drijven. Een beetje bleef in Dachau of in Buchenwald, maar uit al die 1000 slavenkampen, ja, uit Monowitz en hoe ze allemaal heten, die werden met dodenmarsen of in open kolentreinen naar het westen gebracht.
Ja, omdat ze die kampen
moesten ontruimd worden.
Ja.
Alle sporen moesten worden uitgewist.
Het reismateriaal van de, ja, van de kamer, alles moest weg.
En voor de Russen.
Ja.
He, want de Russen stonden daar natuurlijk in het oosten.
Ja.
En zo is de kampcommandant van Birkenau, van het vrouwenlager, is met zijn hele staf naar Bergen-Belsen gekomen. Met zijn kapo's, dat waren dan gevangenen, maar die waren ook bewakers. Die waren eigenlijk die de orde moesten houden binnen het kamp.
Ja.
Dat waren meestal Poolse misdadigers.
Ja.
En als het hele kamp vol was met 10.000, 12.000 mensen, groeide dat uit naar 60.000 mensen.
60.000, ja, mensen in Bergen-Belsen. Ja.
Iedere dag kwamen er enorme groepen aan. Stervende, ja, mensen die in elkaar zakten. Echt op de, wij moesten dus verhuizen. We moesten naar een kleiner kamp. Want er kwamen mensen in onze barakken. Die, ja, waren dan weer in een andere groepering.
En hoorden
dat
jullie
waren Roma en Sinti.
Ja. Oh, en hoorden jullie toen ook al de verhalen van de kampen?
Ja.
Toen werd het duidelijk.
Wij hebben pas
gezet
vanaf oktober 1944 gehoord, dat staat ook in de boeken van Abel Hertzberg, dat wat er gebeurde.
Ja, want zij
wij wisten niet van de gaskamers.
Ja.
In Bergen-Belsen, ja, niet. En die mensen die stierven als vliegen.
Ja.
Die waren er nog veel slechter aan toe dan wij. Wij waren er al slecht aan toe, maar het werd steeds slechter overal. Er was geen niet voldoende eten. Het was op iedere manier was het een ramp.
Ja. En zij waren volledig uitgeput, ja, door de
en
werkkampen.
Toen heeft die Kramer, die heeft een brief geschreven naar zijn commandant, mm-hmm, zijn baas in Berlijn. Hij zei, ja, je hebt een tijdje niks van mij gehoord, maar ik heb het zo verschrikkelijk druk. Maar stop alsjeblieft met het sturen van treinen, want ik kan niet meer mensen absorberen. En doe me nog een plezier, haal die Joden weg. Dus dat Sternlager, en naast ons zaten Hongaarse Joden. En dan had je nog die prominente, of ja, ze noemen we neutrale enzovoort. En dat waren ongeveer 7.500 mensen. En die hebben ze toen met 3 treinen naar het oosten getransporteerd.
Ja.
Bezopen natuurlijk, en dat kamp liep weer vol. Maar we zijn 4 dagen voordat Bergen-Belsen bevrijd werd door de Engelsen, althans door de Duitsers en de Engelsen werd overgegeven. Die Engelsen hadden geen idee wat ze tegenkwamen. Maar die man schrijft ook in zijn brief, die commandant, aan van stop met het sturen van gevangenen. Haal die Joden weg, die dus niet zomaar behandeld worden zoals hij dat deed.
Ja, dat hebben ze veel.
Maar er gaan al 250 tot 350 mensen per dag dood. En ik neem aan dat het er alleen maar meer zullen worden. Dus toen zijn wij met de 3e trein uit Bergen-Belsen vertrokken. We zijn dus met vrachtwagens naar het station gebracht. Daar zijn we op een trein geladen. En met ongeveer 2400 mensen met de trein vertrokken op 14 april 1945.
Ja.
En 15 april werd Bergen-Belsen bevrijd. Oh, 11 april zijn we vertrokken, om, ja, precies te houden.
Bizar.
En toen zijn wij 13 dagen en nachten met die trein gehobbeld van stationnetje naar stationnetje. En dan weer blijven stilstaan en dan weer een stukje terug en weer een eind vooruit.
Want ze niet wisten wat ze met jullie aan moesten.
Ja, we konden niet naar hun doel. En wij wisten niet wat het doel was. Nee. Maar het doel was hoogstwaarschijnlijk Theresienstadt in Tsjechoslowakije. Daar was dus een kamp. Dat was ook een kamp van mensen die zij beschermden of die ze niet vergasten. Dat waren iets van 800 mensen uit Nederland. Prominente in de zin dat ze van betekenis waren geweest voor Nederland. Ja. Mensen die de grondwet hadden geschreven en allerlei figuren uit allerlei belangrijke posities, uit de overheid of wat dan ook. En er hadden 2 ambtenaren, eentje in Den Haag en eentje in Amsterdam, hebben die lijst samengesteld.
Eigenlijk maakt dat de oorlog toch ook zo oneerlijk dat bepaalde Joden wel vrijstelling hadden en bepaalde niet. Het lijkt me zo.
Ja, dat is wat de Duitsers nodig hadden. Hè? Je kunt niet zeggen dat wij bevoorrecht waren. Dat lijkt wel zo.
Ja.
Maar wij waren ook executie op uitstel.
Ja.
Als je nagaat dat mij de helft teruggekomen is naar Nederland. Ja. Mijn broer zei altijd, en dat is een heel, heel belangrijk iets waar ik me altijd ook wel aan hou. Hij zegt, ja, oma en tante Rita, die dus naar Sobibor zijn gegaan, die dus ondergedoken waren in Ede, wat ik eerder vertelde. Verschrikkelijk, die treinreis natuurlijk, die 3 dagen en nachten. En dan meteen vermoord daar in de gaskamer. Maar die hebben heel kort geleden. Wij hebben 2 jaar geleden. Wij hebben eigenlijk veel meer geleden in Bergen-Belsen. Of de mensen die te werk waren gesteld in Auschwitz en al die werkkampen. Dan degene die bij aankomst zijn vermoord.
Ja.
Vreselijk, maar dat is een moment.
Die dagen zijn jullie aan het, eigenlijk als een soort van aan het verdwaald door Duitsland en omstreken. Ja. Als aan het, eigenlijk een beetje aan het vluchten voor de bevrijding. Want ze hebben die coupé nog met al die Joodse mensen en ze weten niet waar
allemaal
ze
naartoe. Allemaal beestenwagens, hè?
Ja, allemaal veewagens.
Veewagens,
ja. Veewagens, ja. En op een gegeven moment komt die trein tot stilstand.
Nou, het is zo. Wij zijn nog op 18 april, 17, 18 april, waren we nog in Berlijn. En moesten we de bocht nemen naar het zuiden, naar Theresienstadt. En waardoor weten wij dat Theresienstadt het doel was? De trein, de tweede trein, wij waren de derde trein. De tweede trein waren Hongaarse Joden. Die hebben Berlijn 6 uur voor ons verlaten. En die hebben Theresienstadt bereikt. De eerste trein, waar heel veel van die neutrale en Engelsen en dat soort mensen in zaten. Althans, ongeveer 200 Nederlandse mensen. Ja. Verder waren allerlei andere nationaliteiten. Die is onderweg door de Amerikanen bevrijd. Maar toen wij daar langs kwamen in dat gebied, waren daar schijnbaar geen Amerikanen of wat dan ook. En in die 13 dagen en nachten, met praktisch geen voedselvoorzieningen, ziektes, zijn een kleine 200 in de trein overleden. En nadat we na de oorlog bij de Russen zaten, want de trein kon niet verder, de brug was opgeblazen, dus daar stonden we. En 's ochtends vroeg kwamen de Russen. Die Russen hebben er alles aan gedaan, maar die hadden natuurlijk ook geen penicilline en wisten ook niet wat ze moesten doen met vlektyfus en dergelijke. Zijn er nog 326 mensen daar na de oorlog overleden, die gezond waren en vlektyfus kregen na de oorlog. Er zijn ook 26 Duitsers overleden in dat dorp.
Ja, want jullie zijn dus even voor duidelijkheid tot stilstand gekomen in het dorp en bevrijd door de Russen in een heel klein dorpje. En daar zijn jullie eigenlijk zo goed en zo kwaad als de bewoners van het dorpje konden opgevangen.
Nou, dat durf ik niet zo te zeggen. We zijn opgevangen door die mensen.
Nee, die zijn uit het huis uitgegooid.
Die zijn de huizen uitgegooid. Ja. En wij zijn die huizen ingetrokken. En daar hebben we 7 weken gezeten. En we hebben dus met de treinreis en na de oorlog 20% van de mensen zijn gestorven. Dan hoefde je geen gaskamer te hebben.
Van die trein?
Van die trein.
Heel bizar om te realiseren dat dus jullie hele gezin dit dus heeft overleefd. Want op een gegeven moment keren jullie weer terug naar Nederland. Of hoe gaat deze periode na?
Nou, we zijn dus 7 weken bij de Russen geweest. Wij mochten niet weg om vanwege de vlektyfus. Toen zijn we 1 week bij de Amerikanen geweest in Leipzig. Die zaten daar toen nog. En toen zijn we met een Rode Kruistrein terechtgekomen in Maastricht. En toen zijn we met vrachtwagens doorgestuurd. Allemaal naar Amersfoort. Waar dus een concentratiekamp was. Hè? Ja. Maar dat werd dus gebruikt als repatriatieplaats. En van daaruit werd je dan losgelaten. Maar wij moesten helemaal niet in Amersfoort zijn. Wij moesten in Ede zijn. Ja. En de vrachtwagens reden van Arnhem via Ede. Toen zijn we gewoon uitgestapt. Toen waren we terug in Ede.
Hoe is het om als Joods gezin na de oorlog terug te komen uit kampen in een Nederland wat zo...
Nou, we zijn dus... mijn broer en ik zijn met onze bagage, wat we dan hadden, aan de weg blijven zitten. En mijn ouders zijn het dorp ingegaan en zijn daar de winkel van de straat zijn ingegaan. Wat doen jullie hier?
Werd er gezegd.
Heel vriendelijk allemaal. Jullie zijn toch in Palestina? Want wat hebben de moffen wel gedaan? Die 222 Joden die zijn uitgewisseld naar Palestina, hebben ze overal aan iedereen verteld. Alle mensen met Palestina-certificaten, die zijn uitgewisseld naar Palestina.
Dus iedereen dacht, zij zijn...
Wij zitten in Palestina.
Ze hadden geen idee dat jullie in de kampen hebben gezeten.
Nee, daar is geen idee van.
Bizar.
Nou, toen hebben we daar ergens gelogeerd bij een instrumentmaker van de fabriek die twee logeerkamers had. Mijn vader is de volgende dag naar de fabriek gegaan. En dat werd meteen doorgeseind naar Arnhem, waar het hoofdkantoor was. En daar hebben ze mijn vader naar Arnhem besteld en gezegd, jij komt niet meer in Ede. Jij komt op het hoofdkantoor als hoofdingenieur.
Omdat ze dat zo bijzonder vonden.
In Arnhem. En toen zijn wij dus van Ede naar Arnhem gegaan.
Ja.
We waren er ongeveer een maand.
Ja.
Maar de vriendenkring, die hebben ons fantastisch echt goed opgevangen. Nou, toen kwamen we in Ede en toen begon in Arnhem. En toen begon 1 september voor mij de ellende.
De school?
Ik had er nooit een school gezien. Een hele mooie school, de Witte School.
Ja, want je bent als jongetje zo klein, al zoveel meegemaakt.
Ik was ver onder de maat.
Ja.
Ik was echt een heel klein jongetje.
Ondervoeding?
Door whatever. Ook mijn gebit is nooit wat behoorlijks geworden. Niet dat ik er last van heb, maar het ziet er niet uit. Beugels kenden we niet natuurlijk in de tijd dat het moest.
Toen was je 10 jaar ongeveer, toch?
Toen moest ik naar school 10.
Ja, heb je veel gezinnen die terugkeren naar Nederland? Ben je daarin, of veel jonge kinderen die hetzelfde hebben meegemaakt? Of kan je daarin praten?
Het is natuurlijk heel, heel... Om te beginnen zijn er niet veel gezinnen teruggekomen naar Nederland. Alleen maar die mensen uit Bergen-Belsen en Theresienstadt. Verder zijn er geen gezinnen teruggekomen. Dus je kon het op een paar handen tellen.
Ik bedoel, je bent niet teruggekomen, die hebben niet overleefd?
Die hebben het niet overleefd, die zijn vergast. En ik kan me niet herinneren dat Duki of ik in een school hebben gezeten waar een ander Joods kind was. Zelfs geen onderduikkinder. Ik bedoel, met veel pijn en moeite ben ik dus die lagere school doorgekomen.
Ja.
Door de enorme hulp van de leerkrachten die alles voor ons deden wat ze maar konden. En toen ben ik naar de HBS gegaan, wat nu HAVO's is, zeg maar. En daar heb ik dan in 2 klassen gedaan. En toen zijn we weggegaan.
En hoe is Nederland in deze jaren? Wat merk je aan de mensen? Jij komt dan als Joods jongetje terug. En ik kan me voorstellen dat mensen best wel in shock zijn ook van de verhalen. En dan wordt het pas duidelijk wat voor criminele activiteiten er allemaal gebeurd zijn. Ja. Wat toen
mensen wilden het in grote mate niet geloven. Ik denk ook niet dat mijn ouders daar veel over gesproken hebben. Duki ging nog die maand augustus, of in ieder geval wat weken, ging die naar de lagere school in Ede. Mm-hmm. En dan werd hij gejood.
Gejood is?
Nagescholden, rotjood, ja, gepest. Jeetje. En toen wij in Arnhem waren op de lagere school, heb ik nooit ergens last van gehad. Op de HBS was er ook een jongen die me altijd aan het joden was.
Ja.
En toen ben ik naar een leraar gegaan, de gymleraar, die Joods was. Die kwam van de Burma-spoorlijn uit Indië. Maar Kranen, die was gymleraar en ik vertelde het hem. En toen moest die jongen dus verschijnen bij de rector of de directeur van de school, samen met mij. En wat bleek, zijn vader was gefusilleerd in de oorlog.
Gefusilleerd?
Voor verzet. En die joodde mij.
Oh, maar zat daar bij hem nog verdriet, of?
Ja, die jongen die had natuurlijk een complexe schuld van de Joden dat zijn vader dood is in de oorlog.
Ja, dat is verdriet, ja.
Ja, dat was dus ook al een oorlogsslachtoffer, die jongen.
Ja, en daar kom je eigenlijk dan gedurende jaren, heeft iedereen zo zijn verhalen uit de oorlog. En daarom vind ik het ook zo bijzonder dat u te gast bent in de podcast. Omdat er gaat zo'n moment komen dat die verhalen er niet meer 1-op-1 gaan zijn. Waarom is het zo belangrijk dat ook uw verhaal wordt verteld?
Het is belangrijk om te beginnen dat het nooit wordt vergeten wat er gebeurd is en wat er is gedaan. De Duitsers van toen, moet ik eerlijk zeggen. Het antisemitisme wat leefde. De hele jodenvervolging, die hele holocaust. Dat mensen niet eens weten wat de holocaust is. Dat kan je rustig definiëren als industriële vermoorden van een bevolkingsgroep. Niet meer en niet minder. Ja. En dan ligt dat tegen de 6 miljoen. Men noemt het 6 miljoen. Het zal ietsje minder zijn. Maar het zijn er nog ontiegelijk veel. Om niets anders dan dat ze Joden waren. Het erge van de achtste dag is dat A, heel veel mensen niet meer weten wat de Holocaust is. De Shoah, om precies te zijn in het Hebreeuws. En ten tweede, dat het antisemitisme weer zo leeft.
Vandaag de dag.
vandaag de dag. Ja. Toen ik terugkwam in Nederland, toen had ik natuurlijk mijn lesje geleerd. Ik was dan wel nog net geen 10. Maar toen dacht ik, dat is einde oorlog. Er komt nooit meer oorlog. Nee. Maar ik heb twee dingen daar besloten voor mezelf. En dat heeft mij tot vandaag de dag, 88ste morgen, doen leven zoals ik leef. 1. De mens als individu heeft geen enkele waarde. Ik heb gezien wat een mens waard is. Als je de bergen lijken in het kamp hebt gezien. En dat ze dus niets waard zijn. Mensen omvallen. En daar mensen een stuk lever uitsnijden om te eten.
Ja, dit verhaal, wat is dat? Dat is een iemand geweest die zoveel honger had dat hij een lever van een lijk heeft gegeten,
ja,
toch?
Ja, precies. Ja. Of als die omvalt en nog niet dood is, trokken ze wel al zijn kleren uit.
Oh.
Want hij gaat toch dood. Ja. Hebben wij het weer een beetje warmer in de winter, hè, van 44, 45.
Ja, de koude
winter. Als je dat soort dingen hebt gezien, weet je wat de waarde van het leven is. Dat is voor mij 0. En het tweede is, ik kijk alleen maar naar de toekomst. Ik was redelijk gehard. En dat heeft mij door heel veel dieptepunten die ik tegenkwam in mijn leven geholpen. Mm-hmm. Ook dat ik weer in Nederland terecht ben gekomen. En, mijn eerste scheiding en alles wat ik heb meegemaakt. Ook in mijn werkkring. Dat is gevormd.
Door naar voren kijken.
Door naar voren kijken en sterk zijn. Weerstand hebben.
Ja.
En zijn zoals ik ben.
En uw kleindochter heeft er ook een ontmoeting gehad met de kleindochter van de kampcommandant.
Ja, van Gemmeke. Ik ook. Ja, maar dat was niet voor de opname.
Nee, maar...
Ja.
Wat,
je hebt die serie gezien.
Ja, ik heb het zeker. Uiteraard even onderzoek gedaan. Maar ik vond dat een bizar en ook een heel mooi moment. Omdat er natuurlijk ook heel veel nabestaanden of familie van SS'ers of van oorlogscriminelen zijn. En zij was natuurlijk een kleindochter van een hele grote crimineel. Kampcommandant.
Ze haat hem.
Ze haat, ja. En gaat dan in gesprek met uw kleindochter, met u. Ja, ik vind dat een heel bijzonder iets waarin...
Het is prachtig dat ze dat gedaan hebben. Dat ze dat gedaan hebben. Ja. Dat ze haar uit Zwitserland, ze is via Engeland hier naartoe gekomen.
Ja.
Om mijn kleindochter te ontmoeten. Ik weet niet wat ze verder met haar gedaan hebben. Maar volgens mij is ze de volgende dag of dezelfde dag weer teruggevlogen. En ik heb ook even met haar gesproken. En dus het verhaal van haar grootvader en mijn vader verteld over dat...
Het moment. Maar daar kon je dus ook vertellen dat hij het wist.
Ja.
Ja.
Zeg, ik weet wel dat hij het altijd heeft geweten. En dat is omdat hij het nooit erkend heeft. Niet tegen mijn moeder. Want het gaat dus om haar moeder die dus de slechte relatie kreeg met haar vader.
Ja. Nou, ja, wat ik snap ook. Na de oorlog, als je weet dat jouw opa zoveel dingen heeft gedaan. Vind ik het heel erg getuige van moed. Dat je dan wel een gesprek gaat ook met zoveel nabestaanden uit de oorlog.
Ja.
U heeft ook een lintje iets op uw...
Ridderorde.
Ja, ridderorde. U bent geridderd.
Ja.
Oh, wat bijzonder.
Een Nederlandse leeuw. En die heb ik gekregen. Dat loopt dan via de gemeente en de kanselarij van het Koninklijk Huis. Mm-hmm. Voor al mijn activiteiten die ik dus heb ontplooid in de Joodse kringen. Maar nou zie je wat er gebeurd is in Canada. Heb je dat gevolgd?
Niet, ik weet niet waar je het doet.
Zelensky was in het parlement in Ottawa, denk ik. Daar werd een man geëerd, 98 jaar oud, als oorlogsheld die in Canada woonde. En het bleek dat hij een oud-SS'er was.
Een oud-SS'er die als oorlogsheld wordt
en dat was dus een fout. En gisteren is de voorzitter van de Tweede Kamer of wat dan ook van het parlement in Canada afgetreden, omdat hij deze man zo in de hemel heeft gestoken, niet wetende wat zijn achtergrond was. Maar er zijn hele SS-eenheden, waren Oekraïners. En een gedeelte daarvan is aan het eind van de oorlog niet teruggegaan naar Oekraïne, maar die zijn naar Canada geëmigreerd. En er zijn hele kernen van deze oud-SS'ers in Canada.
Ja. Ook in, want dat vond ik ook een heel bizar iets om... Ik ben ooit in Zuid-Amerika geweest.
In Chili.
Ja, Chili. Er zijn gewoon hele dorpen wat gewoon nog volledig neonazi is.
Ja,
allemaal hakenkruisen.
Absoluut. Ik maakte een cruise met mijn vrouw. En ik had een tafeltje voor twee gevraagd. Nou, dat kon niet. Ik kwam aan een tafeltje met nog twee mensen. En het bleek dat zij Duitser was en hij was Chileen. Zij was lerares in een van die dorpen daar. Ze kwam dus uit het Hamburg of die omgeving. Helemaal het verkeerde figuur.
Ja.
Ik ben niet eens, toen ik werd voorgesteld, ik ben niet eens gaan zitten. Mevrouw zat daar. Ik zei, ik ga even weg. Toen ben ik naar de girande officier van het schip.
Ja.
Was een Nederlander toevallig. Ik zeg, luister even. Ik ga er nu zitten en morgen een andere tafel. Ik wil niet met die vrouw aan tafel zitten.
Nee, niet met haar een oud
SS. Nou, ze heeft me nooit meer gegroet. Hij wel. Hij was een Chileen. Hij sprak wel Duits, want hij was met haar getrouwd. En hij was 2 jaar in Duitsland geweest. Onder andere ook om Duits te leren. Die man kon ik niks verwijten. Maar zij was totaal foute Chileense.
Volledig, maar dat is toch, je weet ook, een SV van de Duitsers die naar Chili en et cetera zijn gevlucht. Want daar zijn ook hele Duitse scholen en zo, weet je gewoon. Het zijn allemaal criminelen die daarheen zijn gevlucht. Ja, ja. Bizar.
Je had Vaticaan.
Nou ja, we kunnen hier nog heel lang over doorpraten. Ik vind het heel interessant en ik vind dat u ook heel mooi vertelt. En ik vind het ook heel belangrijk om deze verhalen te horen. En dank je wel voor uw tijd.
Heel erg graag gedaan.
Alvast een hele prettige verjaardag.
Morgen.
Dit was hem dan, de podcast Held een Eigen Verhaal. Vergeet niet te volgen en laat me ook even weten wat je van het gesprek vond. Volgende week ben ik er weer. Tot dan.